klimaatplan voor Antwerpen. Dat is interessant. Jullie kwamen daarmee in februari. Ik zou denken dat dat eerder iets is voor groen. Wie heeft dat gedaan? Ben je al dokter of toch student in medicijn?
Ik ben bioloog.
Ah, ik dacht dat je geneeskunde deed.
Ja, ik kan hier heel lang uitweiden over mijn studies, want die hebben 7,5 jaar geduurd. Maar ik heb begonnen met biologie, dan eventjes geneeskunde gedaan. Maar ja, dat was tijdens de kiescampagne, dus iedereen heeft dat onthouden. Ja. Ik ben daarna eigenlijk terug overgeschakeld naar mijn oude liefde biologie en ik ben in februari afgestudeerd.
Oké, maar om het te zeggen, ik vraag me even wie heeft er dat eigenlijk gedaan? Want het is toch wat, het is redelijk high level, maar er is toch wel iemand die de zaak nog een beetje bekeken heeft.
Ik heb het zelf geschreven in samenwerking met een panel van verschillende experts die er al langer op werken van binnen en buiten de partij. En is het in de eerste plaats een thema voor groen? Ik denk het niet. Ik denk dat iedereen deze in zijn programma zou moeten hebben staan en het een heel belangrijke plaats moet geven.
Ik vraag het ook omdat jullie nog geen zo'n... misschien wel, hè, misschien heb ik dat gewoon gemist, maar over die andere vier thema's, want dat staat zelfs niet bij die top 5. Klimaatbeleid, toch hebben jullie daar een apart document.
En, klimaatbeleid, dat hoort voor ons onder duurzaamheid. We denken dat duurzaamheid niet alleen gaat over groene wijken, heel belangrijk natuurlijk, en over proper lucht, maar ook over maken dat onze stad binnen dit en 100 jaar niet overstroomt, bijvoorbeeld. Rond armoede hebben we ons plan ook voorgesteld nu. Ik zie dat Louis hier op tafel heeft liggen, als ik me niet vergis. Maar inderdaad, nee, we zijn daarover beginnen nadenken, omdat we eigenlijk heel wat know-how bij elkaar hebben zitten. Een aantal mensen die er al langer op werken, die ook via contacten buiten de partij met ideeën waren gekomen. En dat is eigenlijk vooral begonnen rond wat kunnen we doen met die Antwerpse haven. Omdat dat is de grote doorn in het oog van ieder Antwerps klimaatbeleid, wordt zelfs niet in ons klimaatbeleid opgenomen. Mm-hmm. En eigenlijk zijn we vandaar beginnen verder nadenken, hebben we nagedacht hoe kunnen we in Antwerpen klimaatneutraal worden op relatief korte termijn. 2040 hebben we naar voren geschoven nu als deadline daarvoor. En bon, dat plan was af en we dachten, ja, we gaan daar nu niet mee blijven zitten tot aan de verkiezingen. Laten we maar gewoon mee naar buiten treden en het debat opentrekken, want er is vandaag veel te weinig debat over.
Het is Antwerpen klimaatneutraal en er zijn geloof ik plannen, in het kader van convenanten en zo, plannen, maar die slaan enkel over de uitstoot binnen de stad, hè, geloof ik niet.
Het is inderdaad zo, het burgemeestersconvenant, dat is getekend door burgemeesters van ongeveer alle centrumsteden en zelfs kleinere steden en gemeenten in Vlaanderen. Dat is een Europese overeenkomst om de gemeente klimaatneutraal te maken tegen 2050 en om een reductie te hebben van -40% tegen 2030. Onderbreek me als ik te veel cijfers achter elkaar opnoem. En dat is op zich relatief goed.
Er zullen er nog een paar volgen,
dan is het goed. Dat is op zich goed, al is die ambitie tegen 2030 eigenlijk al te laag. Het moet eerder richting 60% gaan in 2030. Maar wat het grootste probleem is met dat burgemeestersconvenant, is dat die enkel... gaat over wat we noemen niet-ETS-uitstoot. Dan gaan we verder in de
niet-industrie eigenlijk.
Het is dat. ETS, het Emission Trade System, het Europese emissiehandelssysteem, dekt ongeveer de helft van de Europese uitstoot. Het zijn alle grote puntbronnen van broeikasgassen. Denk aan een ArcelorMittal, denk aan een BASF, of denk aan grote elektriciteitsgeneratoren. Dus die vallen daar buiten. In een normale situatie is dat ongeveer de helft van de uitstoot, maar in Antwerpen gaat over 80% van de uitstoot op ons grondgebied. Ja.
17 miljoen ton, waarvan 3 miljoen, slechts 3 miljoen eigenlijk in de stad zelf is, schrijven jullie.
Ja.
Ja. En wat is het plan van aanpak?
Het plan van aanpak is...
Je hebt een aantal domeinen, hè, dat je zegt van... het zijn zo twee stukken het document.
Ja, inderdaad. We hebben gekeken naar waar zit hier nu de grote uitstoot van broeikasgassen. En in de eerste plaats, daar kan je niet rondzitten, dat bij ons in de industrie. Dat is ook niet onlogisch. Hè. We hebben de tweede grootste haven van Antwerpen, de grootste petrochemische cluster ter wereld ligt hier. Maar dat gebeurt zeer weinig. Dat wordt gedekt door het ETS-beleid, het Europese beleid. En je zou zeggen, oké, dat is goed. Als die zich ermee bezighouden, moeten wij het niet doen. Maar er gebeurt daar op dit moment heel weinig. Met de economische crisis hebben we gezien dat de uitstoot in de haven eventjes is beginnen dalen. Men heeft een aantal efficiëntieoefeningen gedaan en dat zijn allemaal goede zaken. Maar er is heel weinig duurzaam veranderd in de productie in die haven. Waardoor dat sinds dat de economie terug aantrekt, zien we gewoon die emissies terug de lucht ingaan. En dan denken wij, dan is het ons verantwoordelijkheid als stad om daar ook mee aan de kaart te trekken, om te maken dat daar kentering wordt ingezet, want dat Europees beleid vertrouwen we daar niet heel erg op.
Ja, dat is een aparte discussie, maar het komt er wel op neer dat de prijs van de CO2 voor de industrie veel te laag was, omdat er effectief iets zou gedaan worden.
Ja, de Europese Unie heeft gekozen voor een marktaanpak om maar CO2-emissies naar beneden te krijgen. En bon, dat is een flop. We kunnen daar veel lang over discussiëren, maar dat is echt een flop. De prijs zit inderdaad veel te laag. De bedrijven hebben een jaar aan uitstootkrediet in de reserve.
Dat is een andere discussie.
Dat is dus, absoluut een andere discussie.
Dus welke weg en welke, want je hebt ook plannen voor wind, enzovoort. Wat stellen jullie bijvoorbeeld voor?
Een tweede belangrijke pijler is inderdaad energie. Iedereen weet dat energie heel belangrijk is. En dan gaat het trouwens niet alleen over elektriciteit, maar ook over warmte. We vergeten vaak dat meer dan de helft van onze energievraag warmte is. Ik zal misschien daarmee beginnen, omdat er ook een link is opnieuw met de Antwerpse haven. Ja. Op dit moment wordt er in onze haven iedere dag 2 keer zoveel warmte geloosd als dat we in de stad Antwerpen verbruiken. In alle woningen, kantoren, winkels en zo meer. En dus dat is een ongelooflijke verspilling die in onze achtertuin plaatsvindt en die niet meer vraagt dan een aantal buizen waarmee dat we warm water van de haven naar de stad kan transporteren, een warmtenet. Dat is eigenlijk het geheim van de Deense en de Duitse steden die het heel goed doen op klimaatvlak, zijn hun warmtenet, waarmee dat zij doen het niet met restwarmte, maar met warmtekrachtkoppelingscentrales. Bij ons zou het dus nog efficiënter kunnen. Dat je eigenlijk je stad gaat verwarmen met een centrale stookketel in plaats van iedereen zijn eigen mazoetkachel te hebben laten staan.
Ja. En je wijst daar, dus er moet er dan veel, want je verwijst naar het bestaand pijpleidingennetwerk.
De Antwerpse, de Port of Antwerp, de Antwerpse haven, heeft net een belangrijk pijpleidingennetwerk overgenomen. Wat onder andere belangrijk kan zijn ook voor de ontwikkeling van de waterstofindustrie trouwens, kunnen we het misschien nog over hebben. Maar wat ze ook zelf hebben aangegeven...
We hebben nog een half uur.
Voilà, kijk eens aan, we gaan alles kunnen nasnijden. Maar wat ook, hebben ze zelf al aangegeven, belangrijk kan zijn voor het ontwikkelen van warmtenetten. Want men is er op dit moment ook wel mee bezig op een kleine schaal. Op Linkeroever is er een eerste warmtenet, maar dat loopt van een verbrandingsoven naar een aantal grote bedrijven, wat op zich een goede zaak is. Alleen is voor ons de preferentiële bron van warmte niet de verbranding van afval, want van afval moeten we vanaf natuurlijk. Dus daar kun je niet duurzaam op blijven vertrouwen.
Het enige dat ik mij afvroeg, want de haven zit hier tot 10 kilometer ver van de stad. Is dat niet te ver? Hoe ver kun je dan mee gaan?
Nee, dat is vroeger, mensen vertelden mij nog dat, geloof ik, in Charleroi, dat er vroeger ook een warmtenet lag.
En dat het water dat van mijn boiler van boven komt, is al bijna kort.
Maar dan moet je leidingen beter isoleren. Ja. Maar we zijn vroeger dat je in Charleroi, als het sneeuwde, dat je één voetpad had waar dat er sneeuw op lag en het ander was gewoon de beton, omdat daar het warmtenetwerk onderliep. Ondertussen is dat gelukkig vooruit gegaan en we zitten nu met ongeveer een verlies van 1 graad per kilometer. En dus je kunt vertrekken op 120 graden onder druk in de haven en je kunt nog aankomen op 100 graden of meer in de stad. En dat is eigenlijk te veel al om te gebruiken in huis natuurlijk. Dat hebben wij niet nodig.
En dat bestaand netwerk, dat was 750 kilometer, was eigendom van Akkermans en van Haren en Electrabel, heeft de haven van Antwerpen nu overgekocht en dat zou dan kunnen gebruikt worden daarvoor, want natuurlijk, die pijpleidingen worden toch gebruikt.
Dat kan een basis zijn. Dat zijn ook niet allemaal pijpleidingen voor water trouwens. Daar zitten ook pijpleidingen voor andere zaken in. Maar het gaat erover, we moeten een pijpleidingennetwerk uitbouwen. Denk bijvoorbeeld we hebben het er net gehad over de Antwerpse ring. De heraanleg van de ring kan daar echt een troef in zijn om eigenlijk een ringweg van warm water aan te leggen, waar dat je dan je verschillende districten op kunt gaan aansluiten. En dat netwerk kan daarin een basis zijn, kan daarin een extra hulp zijn om daarin te vertrekken.
Wind en zon ook? Een windplan en een zonneplan moet er komen?
Klopt, inderdaad. We gaan een beetje planmatig moeten naar de zaken kijken als we er willen geraken. Alle studies tonen aan dat we tegen 2050 in ons land naar 100% hernieuwbare energie kunnen gaan. En toch zitten we op dit moment op een schamele 6,4, geloof ik. En dat gaat zo ieder jaar vooruit met 0,1 of 0,2. En dus moeten we daar een beetje meer ambitie in hebben. En we willen een wind- en een zonneplan uitwerken. En het belangrijkste is dat we denken dat we dat niet gaan laten doen door Electrabel of Luminus, maar dat we een stedelijk energiebedrijf moeten uitbouwen om zelf die investeringen op een heel grote schaal te kunnen gaan doen. We hebben er ook al een naam voor uitgevonden. Energie aan de stroom, om in het genre te blijven van wat de laatste tijd in Antwerpen wordt opgericht. EAS. En we denken dat EAS, energie aan de stroom, zelf moet investeren in wind en zelf moet investeren in zon om te maken dat die zaken sneller vooruit gaan. Er is op dit moment wel wat vooruitgang in de haven. Er zijn ongeveer 50-tal windmolens gepland op dit moment of in aanbouw. Dus dat is goed. We denken dat we dat nog kunnen verdubbelen. Dat er ruimte genoeg is om dat te verdubbelen. En op zich heb je dan eigenlijk met wat je aan windmolens in de haven hebt staan genoeg capaciteit om de volledige stad van elektriciteit te voorzien. Dan zijn we nog niet aan de industrie begonnen natuurlijk. En hetzelfde moet gebeuren op het vlak van zonne-energie, waar dat vandaag eigenlijk de regelgever Bart Tommelijn, minister van Energie, die verantwoordelijk is, die beperkt zijn rol een beetje tot een coach, tot zo aanmoedigen zo, en gelijk in iedereen beroemd. Die een marginaal met zijn roze vest, die overal naast gaat zitten en zeggen dat je goed bezig bent. Maar wij verwachten wel iets meer van een overheid in zaken van een probleem dat zo ongelooflijk urgent is als klimaatverandering. We kunnen daar niet op blijven wachten. En dus denken we dat we als overheid zelf gaan moeten investeren in grote parken en ook mensen gaan moeten ondersteunen om zonnepanelen op hun dak te leggen. En dat gaat dan niet over subsidies blijven toekennen, maar wel over startbedragen voorschieten die kunnen worden terugbetaald om te maken dat mensen die de startinvestering niet kunnen doen, dat zij geholpen worden.
En Want er is veel kapitaal nodig, hè. Waarvan zal het komen? Want het is de bedoeling, het is niet de bedoeling dat dus de EAS dan zuiver een coördinerende functie heeft.
Nee, de EAS moet echt zelf investeren. En er zijn twee luiken aan het feit dat je veel kapitaal nodig hebt. Ten eerste werkt EAS een beetje gelijk een gewoon bedrijf. Zij doen investeringen en maken daar schulden voor. En betalen die af met de... We gaan die elektriciteit niet gratis weggeven, ook niet. We verkopen die aan democratische prijzen, maar we verkopen die. En dus kun je schulden ook terug afbetalen. Het zijn investeringen gelijk ieder bedrijf werkt. Een tweede zaak is dat je er niet rond kan dat om ons klimaatprobleem op te lossen, dat we ongelooflijk veel gaan moeten investeren. Het planbureau heeft berekend dat als we tegen 2050 naar -80% uitstoot willen, dat er ieder jaar ongeveer 10 miljard euro moet worden geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur, in openbaar vervoer, energie enzovoort. En ook de steden gaan daaraan moeten trekken om dat bedrag vrij te maken, want we gaan er niet komen als we dat geld niet vrijmaken. En dus denken we dat we moeten meer gaan naar een stedelijke investeringspolitiek in onder andere dat soort zaken, wat dat ook zijn effecten uiteraard gaat hebben op het feit dat mensen beter gaan wonen in geïsoleerde woningen, dat ze hun elektriciteit volgens mij betaalbaar kan worden, maar ook dat er bijvoorbeeld nieuwe banen kunnen bijkomen in de haven, in de energieproductie enzovoort.
Ja, maar dat geld dan, moet dan geleend worden? Hoe zal het gaan? Want dat naast de technische kant van de zaak, heel interessant aspect, is het financieel natuurlijk de crux van...
Nee, ik zeg het, dat is gelijk dat een bedrijf vandaag op zoek gaat naar financiering, daar een plan voor maakt en kijkt hoe dat men die investeringen terug gaat afbetalen. Er is vandaag heel veel schrik om schulden aan te gaan als overheid, maar we hebben daar wel nood aan, we moeten die investeringen wel kunnen doen en gelukkig hebben we een grote stad in Antwerpen. Het is niet ieder klein dorp dat zijn eigen stadsbedrijf kan lanceren. Hè. We hebben een grote stad als Antwerpen, dat heeft wel wat, zoals dat we dat noemen, financiële vuurkracht, een zekere reserve, een zekere uitstraling, een zekere garantie dat je leningen gaat kunnen terugbetalen ook. En we denken dat dat een perfect rendabel project is om als stad een energiebedrijf op te starten.
Onze stadsschuld is nu bijna afgelast, zeker, hè? Of een historische stadsschuld. Dus we kunnen die dan, moet het dan via een verzelfstandig bedrijf zijn of zo? Of een,
Ja, het is inderdaad geen... We moeten niet te hard verzelfstandigen, want dat is een trend die we de laatste jaren steeds meer zien, dat we alles van ons afduwen. Maar EIS is een aparte entiteit natuurlijk. Het is inderdaad niet gewoon een stadsdienst, die wel onder controle staat van de stad en die haar eigen boekhouding daarin heeft.
Ja. Want je ziet enerzijds, je ziet toch wel met veel overheidsbedrijven die dan toch een zekere inefficiëntie hebben, vooral door politieke inmenging, anderzijds, die privé moet winst maken en dat kost ook geld. Hè?
Ja,
dus hoe gaan jullie dat risico? Jullie kiezen voor de overheidscontrole, maar hoe ga je dat dan gaan risico op alle soorten inmenging gaan verminderen?
We denken dat we daarvoor... Dat we
het gebruikt om postjes te creëren bijvoorbeeld, zoals in het verleden nog niet zo zelden gebeurd.
Dus absoluut, we moeten vermijden dat een zoveelste intercommunale wordt waar dat iedereen zijn pionnetjes in kan gaan parachuteren. Daarom dat wij ons inspireren op eigenlijk de energiebedrijven die er bestaan. En een van de mooiste voorbeelden is dat in Sacramento, in de Verenigde Staten. We zouden het niet verwachten, maar daar is een publiek energiebedrijf dat investeert in groene energie. En ze hebben vooral een heel doorgedreven democratisch concept ook opgebouwd. Een publiek energiebedrijf, een publieke dienst 2.0 of 3.0, waar dat niet de politieke controle van belang is, maar waar dat eigenlijk alle leden van de raad van bestuur onafhankelijk van... verkozen worden door de bevolking of door de gebruikers, waar dat de vergaderingen daarvan gewoon live gestreamd worden op de website en waar dat de mensen ook terugroepbaar zijn. Dus het meest tot de verbeelding sprekend voorbeeld is toen dat we in Sacramento, in dat bedrijf, de raad van bestuur ervoor wou kiezen om te investeren in kernenergie. En men heeft die raad van bestuur integraal ontslagen en een nieuwe aangenomen en vandaag investeert men nog steeds in zonnepanelen en windmolens. En we denken dat we op die manier door een democratische controle op zo'n nieuw stadsbedrijf te installeren, dat we op die manier kunnen maken dat we niet verzanden in politieke recuperatie en postjes pakken.
Ja, is dat zo? Want ik zag dus een derde vertegenwoordigers van de bevolking en dan een derde, wat was het weer?
Van de werknemers.
Van de werknemers, ja. Maar in de praktijk zie je bijvoorbeeld dat er 40% van de bevolking voor rechtsextreemrechtse partijen stemt die niks van jullie plannen moeten weten. Dus dat werkt niet altijd. Dus is het niet beter om echt met... Dat is altijd zo'n beetje het afwegen, hè? Experts versus democratie dan. Hè?
Natuurlijk, en ik denk dat we daar ook vertrouwen moeten stellen in de bevolking. Het zijn ook de mensen die geïnteresseerd zijn in het energieverhaal die zich zullen laten verkiezen in zo'n raad. En het is ook een democratische verkiezing, waardoor dat dus een minderheid die extreem rechts is ook niet de meerderheid kan halen. Dus ik denk dat het belangrijk is dat er ook een vertegenwoordiging van de werknemers in zit, omdat zij de techniciteit van de zaak heel goed kennen, dat zij hun eigen bedrijf ook mee vorm kunnen geven op die manier. En ik denk door die verschillende actoren samen te leggen, dat we ertoe kunnen komen, dat we een goede toekomstvisie kunnen uitbouwen met zo'n bedrijf.
Hoe ga je voorkomen dat die werknemers zichzelf niet te veel uitkeren? Als een CEO dat nu doet, dat is maar één man, hè. Die vraagt dan miljoenen en de aandeelhouders keuren dat dan goed. Maar als je dus een bedrijf met duizenden mensen die elk een klein beetje extra vragen, moet het toch competitief blijven of niet?
Het moet...
Of betaalbaar.
Het moet betaalbaar blijven. Dat is inderdaad belangrijk, dat we niet de energieprijzen de lucht in doen schieten. Dat is ook wat we zien trouwens in het buitenland. En ik denk dat werknemers echt wel de verantwoordelijkheid zien hebben over hun eigen bedrijf. Er wordt vandaag zeer weinig gevraagd aan werknemers in hun eigen bedrijf. Maar ik denk, als we werknemers hun eigen bedrijf mee laten runnen, we zien dat in een aantal voorbeelden waar dat er coöperaties worden opgericht in bedrijven die werden gesloten, dat dat zeer goed lijkt te marcheren. En dat mensen echt wel de verantwoordelijkheid zien aan de dag kunnen leggen. Meer dan de CEO die zichzelf 20-voudige van een gewoon werknemersloon uitkeert.
Was het maar zoveel. Was het maar zo weinig.
Inderdaad.
Straks over waterstof. Eerst een plaatje van het Eurosong Festival van 1978. Johnny Thunder en daarvoor Carcass door Lukings en Suzie en de Banshees. Jos Daase over het klimaatplan. En een belangrijk aspect daar is... Onderstiteltje opslag van energie, geloof ik, is waterstof.
Klopt.
Leg dat eens uit. Power to gas.
Power to gas wil zeggen dat... ik zou misschien vertrekken, als we de productie van hernieuwbare energie serieus opdrijven, dan kom je met één heel groot probleem te kampen dat iedereen kent. En dat is dat de zon en de wind niet schijnen en waaien wanneer dat wij het willen. Dus die doen een beetje hun goesting. En dus krijg je met een energievoorziening die gebaseerd is op hernieuwbare energie heel grote schommelingen, heel grote pieken en ook heel grote dalen. Momenten van te veel energie op het net en momenten van te weinig op het net. En dan moet je dus gaan opvangen. Je moet, of je moet het gaan uitwisselen, maar we denken dat om een andere reden dat niet ideaal is. Je moet die pieken kunnen gaan opvangen om ze kunnen gaan in te zetten in de dalen, op de dalmomenten. Vandaag wordt er veel voor gekeken naar batterijtechnologie. Iedereen een Tesla-batterij in zijn achterkamer of in zijn garage. En op die manier gaan we dat oplossen. We denken dat dat niet ideaal is, om de reden dat een batterij ongelooflijk materiaalintensief is. En om de tweede reden dat je dan met die elektriciteit verder niks kan doen. Waterstof lijkt ons veel interessanter. Je kan waterstof heel gemakkelijk omzetten. Sommige mensen hebben zelfs op de middelbare school als proefje gedaan.
Zet u iets dichter bij de microfoon.
Sorry, ik ga me iets dichter zetten. Sommige mensen hebben dan misschien op de middelbare school als proefje gedaan. Als je twee elektroden in een bad water steekt, dan krijg je waterstof en zuurstof. En als je daar een lucifer bij houdt, dan knalt het. Het is wat veel chemie-leerkrachten op dag 1 tonen om hun kunnen te tonen. Het is een heel eenvoudig proces waardoor je dus waterstof aanmaakt met je overschotten van je piekproductie. En dan is het interessant dat je kan die waterstof later opnieuw gaan omzetten in energie. Maar je kan er ook andere zaken mee gaan doen. Een bekende is de waterstofwagen, of de waterstofbus, of de waterstofkamion. Je kunt er je transport op laten rijden, want een hele grote knoop in heel het omschakelen is hoe gaan we ons transport verduurzamen, hoe krijgen we die verbrandingsmotoren eruit. Niet alleen de diesel, ook de benzine. Het diesel-benzine is een beetje een achterhoedegevecht, als je het mij vraagt. En een tweede is dat waterstof een heel belangrijke grondstof is in de industrie. Met name in de Antwerpse haven wordt heel veel waterstof gebruikt. En je moet weten dat de productie van waterstof in onze haven, die is verantwoordelijk voor ongeveer een tiende van de totale uitstoot in onze stad. Dus dat gaat over bijna, dat is ongeveer de helft van de uitstoot van alle inwoners van de stad samen. Dus eigenlijk ene schoorsteen waar men de waterstof produceert. En dus je kunt die waterstof ook op een duurzame manier produceren met je piekproductie, die in je industrie injecteren en heel die zaak in de omgekeerde richting in gang zetten op het moment dat je in dalen zit.
Wel, ik weet wel iets van waterstofeenheden, de klassieke dan. En ik heb eens snel een berekeningetje gemaakt, want het is een grote eenheid. Die verbruikt eigenlijk een hoeveelheid energie, equivalent met 500 megawatt. Dat is een kleine kerncentrale. Mm-hmm. Dus ik had inderdaad berekend dat een goede 500.000 ton CO2 per jaar is. Dus misschien zijn er 2 of 3 en dan kom je inderdaad, want het is echt een tiende, dat is dan een kleine 2 miljoen ton
per
jaar.
We hebben het berekend op basis van het is Air Liquide die de waterstof in onze haven produceert. En we hebben het berekend op basis van uw maximum productie en daar hebben we 70% van genomen om het uit. Niet volledig aanstaan van de installatie te...
Ja, maar het zal betwist uw cijfers niet, maar het punt is van dus voor één grote eenheid, zo van Air Liquide, meer dan 500.000 ton CO2 per jaar. Maar als je dan zegt, oké, om die 500 megawatt of zo, wat zou ik dan nu... hoeveel zonnepanelen zou ik moeten hebben? Een ruwe schatting kwam ik uit dat eigenlijk alles, heel Antwerpen binnen de lijn, volledig zou moeten bedekt zijn met zonnepanelen om één zo'n eenheid te... Misschien heb ik een foutje gemaakt, maar het is wel waarschijnlijk iets van die orde.
Je moet niet de hele stad bedenken voor zo'n één eenheid. Het is heel moeilijk om aan cijfers te geraken, bijvoorbeeld over de beschikbare dakoppervlakte in Antwerpen. Wat dat we wel weten, is dat als we de magazijnen in de haven bedekken, dat we ongeveer een vijfde van de energievraag op Antwerps grondgebied, dus inclusief de industrie, dat we die kunnen halen uit zonnepanelen op de magazijnen van in de haven. Maar het is waar dat we niet alle hernieuwbare energieproductie binnen de grenzen van de stad gaan kunnen...
Ik wil alleen maar zeggen dat het is the way to go misschien, los van de kost, want dat is een, maar behalve dat, Om dan echt CO2-neutraal te worden op die manier, is wel zeer ambitieus tegen amper 20 jaar. Hè.
Absoluut, maar we denken dat we ambitieus moeten zijn, omdat we anders echt in de problemen gaan geraken. En het is waar dat we die energie waarschijnlijk niet allemaal op het Antwerps grondgebied kunnen gaan opwekken. Dat is ook logisch, gezien dat we die gigantische petrochemische cluster hier hebben en nog metaalbedrijven enzovoort. En dus dat wil niet zeggen dat je ook niet buiten de stad kan gaan investeren in hernieuwbare energie. Ik denk ook maar mee aan de windparken op zee. Er zijn zelfs internationale projecten, de Noordzeering, waar dan we tussen Engeland, Scandinavië, Duitsland, Nederland, België een grote ring van windmolens in de zee wilt zetten. Het is niet gezegd dat de stad daar ook niet mee in kan investeren om op die manier haar uitstoot te compenseren. Dat is ook wat Kopenhagen doet trouwens. Die gaan ook buiten hun stad gaan investeren als ze het binnen de stad niet helemaal rondkrijgen. Maar wat dat je zegt, dat het wel heel ambitieus is, dat is het inderdaad wel. En dat is ook wat dat we nodig hebben, denken we. Want op dit moment, onze uitstoot van broeikasgassen daalt in België met ongeveer 1% per jaar. Eigenlijk begint die ondertussen terug te stijgen. In Vlaanderen stijgt die al 2 jaar terug. In Europa stijgt die sinds 1 jaar terug. En dat moet naar beneden met 8-10% per jaar minimum. En dus we kunnen onszelf blaasjes blijven wijsmaken dat als we gewoon iedereen stimuleren van een zonnepaneeltje op je dak te leggen en van een groene stroomcontract aan te gaan en van het licht uit te doen als je de kamer uitgaat, dat we er gaan geraken. Maar dat is niet zo. Dat zijn allemaal belangrijke acties, maar wij moeten wel eens een kader beginnen creëren waarin dat die acties zin hebben. En dan heb je effectief massale investeringen nodig. Ik steek niet onder stoelen of banken dat dat geld gaat kosten, maar dat is wel geld dat redelijk goed gaat renderen. Dat gaat beter renderen als geld dat we investeren in Optima.
Ja. En, dan, en anderzijds is er dus de kost per kilowattuur, want wat we nu al zien is de sluiting dan van de kerncentrales wordt tegengehouden. Het wordt niet zozeer uitgesproken al te veel, maar gewoon omdat de kost voor de grootverbruikers lager is. Want die krijgen nu stroom aan de helft van de prijs, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Hè. Als de marktprijs 60 is of zo, dan betalen die waarschijnlijk via aparte contracten 30. Mm-hmm. En dat zou dan wegvallen. Zelfs al stijgt de prijs van de stroom niet, die goedkoop. Maar ik vermoed dat dus de kost, want het zijn gigantische investeringen die nodig zijn, ook in netwerken en de hardware, dat die 2 keer of 3 keer zo hoog zal zijn als nu met de klassieke, tenzij we de CO2 in prijs van, ik zeg maar iets, 100 of meer dollars of euro's per ton zou bereiken.
Dat gaan we nog.
Want dat is ook de reden natuurlijk waarom het momenteel niet gebeurt. Ik las ergens dat er dus zo'n waterstofplant nu ergens staat. Ik had dat eens snel gegoogeld. Dat was 2 megawatt of zo waarover het ging. Hier zeg ik één. Eén zo'n eenheid zou 500 megawatt zijn. Mm-hmm. Dus de kostprijs, hoe pakken we dan aan?
Je hebt de technische kant en je hebt de kostprijs. Rond de technische kant zitten we met technologie die al heel lang bestaat, denk je dat ook wel eens al weet, en die redelijk snel kan volgens mij ontwikkeld worden en ook goedkoper kan worden als we erop gaan beginnen inzetten. Het heeft vreselijk lang geduurd eer dat we de eerste testplants hebben gekregen. Er staat er eentje in de haven nu ook, die men aan het bouwen is. Voor dan de volgende stap van Power2Gas, waterstof richting methaan en methanol. Rond de kostprijs, je gaat effectief grote investeringen moeten doen en ik denk dat we de prijs wel betaalbaar moeten houden van de energie. En als we dan kijken naar onze buitenlandse voorbeelden, de voortrekkers van die groene revolutie in Duitsland en Denemarken, dan zien we eigenlijk dat die gemeentes erin slagen van hun prijzen echt redelijk betaalbaar te houden. Die zijn competitief op een vrije energiemarkt om redelijk een heel groot aandeel van hun stad bij hun stedelijk energiebedrijf te houden. En dat heeft ermee te maken met enerzijds dat je als stedelijk energiebedrijf je winstlogica kunt uitsluiten. Dus ieder bedrijf heeft eigenlijk ieder jaar een aderlating richting aandeelhouders die dat geld dan weer ergens anders gaan investeren. Dat heb je niet in een stedelijk energiebedrijf, in een publiek energiebedrijf. Daar kun je je winsten terug gaan herinvesteren. Dus je winstmarges kunnen lager liggen. Je moet daardoor minder energie vragen. En ten tweede kun je ook je investeringen op langere termijn gaan afschrijven.
Momenteel ligt de kost van de nieuwe energieopwekking, hernieuwbare, toch nog altijd hoger, zeker als je het op zo'n massale schaal zou doen, op die manier. Dus via waterstof produceren, via elektrolyse.
Het eerste zaak is het opwekken van energie zelf, want waterstof is natuurlijk geen energiebron op zich. Het eerste is het opwekken van energie van wind en zon. En daar zien we dat dat steeds zelfs op een markt, in een marktomgeving competitiever begint te worden. Ja, ja. Dus dat in de buurt begint te komen van gasgestookte centrales enzovoort. En dus daar denken we dat je nu wel die investering kunt doen. Bedrijven doen dat vandaag niet, omdat ze die gascentrales, die kolencentrales, in België hebben we geen kolencentrales meer, maar de oliecentrales, dat ze die al in hun portefeuille hebben zitten. En die moeten eerst afgeschreven zijn voordat men in nieuwe zaken gaat investeren. Dus die investeringen die vallen redelijk goed mee. En dan komt er effectief een zaak bij om je productie van waterstof te doen.
Het is interessant als je over gascentrales spreekt. Want hoe zien jullie dat? Dus want nu is de discussie de kerncentrales moeten sluiten. En om het haalbaar te gaan, dan gaan we toch meestal tijdelijk gascentrales nodig hebben. Waar dan bijvoorbeeld, ik denk dat in VL zelf is, ja, maar CO2-uitstoot naar boven. Zijn jullie daar ook tegen? Want is het wel haalbaar om inderdaad binnen, want als je een nieuwe centrale investeert, zal het toch tot minimum 2040 zijn dat die dan zal moeten blijven staan. Hoe zien jullie dat?
Ik denk dat we echt moeten oppassen dat we niet te veel investeren in gascentrales, dat we niet die helft, want kernenergie is de helft van het aanbod in België op dit moment, dat we die helft niet gaan vervangen door de helft aan gascentrales. Dan zijn we wel echt de verkeerde pad aan het opgaan. Mm-hmm. Een gascentraal is nodig, zeker in een beginstadium nog, in de omschakeling naar hernieuwbare energie, omdat die zo flexibel zijn. We moeten dan wel kiezen niet voor een gas-elektriciteitscentraal, maar voor een gas-WKK-centraal, waarbij dat we ook de warmte kunnen recupereren en oftewel naar industrie, oftewel naar woningen doen. Maar de hoofdzaak moet zijn dat we ons energienet voorbereiden en dat we onze energietransitie inzetten naar 100% hernieuwbaar. In het hele land, tegen 2050, moeten wij op 100% hernieuwbaar kunnen draaien. En dan kan je nu effectief niet gaan massaal investeren in gascentrales. Maar de markt gaat op dit moment niet van zichzelf massaal gaan investeren in die hernieuwbare energie. En dus denken we dat we daar als overheid een duwtje in de rug moeten geven.
Het was zelfs zo dat de markt zelfs niet automatisch investeerde in gascentrales. Ten eerste door de onzekerheid over de kernuitstap, maar anderzijds ook door de... Ja, het is ingewikkeld, maar door de shalegas wordt de prijs van de kolen gezakt, worden de energieprijs zakte, ook door het opkomst van de, ja, was die flexibele gascentrales waren niet rendabel.
Ja, dus zijn er zelfs gesloten, hè? Ja, we hebben een aantal hypermoderne gascentrales gesloten, omdat die effectief niet rendabel waren. En dan krijg je de absurditeit van het energiebeleid van vandaag, dat we als overheid beginnen subsidies geven aan privébedrijven voor gascentrales die niet draaien. Ja, dan is de vraag wat dat er nog efficiënt is aan de uitbesteden aan de markt in plaats van dat zelf te doen. Dan moet je op zijn minst al die mensen gaan betalen als de centrale niet draait. Mm-hmm.
Ja, maar of je hen nu laat doen of het zelf doet, ja, als de prijs duurder is dan omdat de gasprijs te hoog is, ja, dan kost het toch. Hè? Ofwel betaal je direct, ofwel via de steun aan de privébedrijven.
Mm-hmm. Maar ik denk dat het belangrijk is, hoe meer je de zaken zelf in handen kan houden en hoe meer je de verschillende energiebronnen kunt gaan integreren, want we spreken hier over elektriciteit uit wind en zon, uit gascentrales, en nog de vraag welke gas. We spreken over warmte en we spreken over waterstof. Dat zijn een aantal netten die je moet gaan integreren. En ook daar leert Denemarken ons dat integratie echt een sleutel is om je energienet vooruit te krijgen. En dus denken we dat we die verschillende netten moeten kunnen gaan integreren en dat je als publiek energiebedrijf over die verschillende zaken moet kunnen...
Ja, je zei, uitwisseling was niet zo goed, zei je, op een bepaald moment. Nu, hoe zien jullie dan internationale uitwisseling? Is dat niet zo goed? Want dat kost ook...
Het nadeel aan internationale uitwisseling
dus
is dat je...
Dus de netwerkingen op een internationaal niveau, hè? Dus ja. van bijvoorbeeld groene energie.
Maar je hebt natuurlijk een hoop efficiëntieverlies en als je van Denemarken de stroom naar België moet laten komen, en we zien dat op dit moment de internationale uitwisseling er vooral in bestaat, dat we de afgeschreven Noorse kerncentrales, dat we daar de groene stroomcertificaten van de stroom losmaken en ze in België verkopen. En zo geraken we natuurlijk niet vooruit. Dat is niet de manier waarop we vooruit moeten gaan. We denken dat we als België die 100% hernieuwbaar kunnen halen en dat dat ook onze verantwoordelijkheid is. Dat we dat niet gewoon kunnen afschuiven op de Denen en de Noren omdat het daar gemakkelijk is. Dat we ook hier moeten kunnen maken dat we zelf die hernieuwbare energie mee kunnen opwekken. Dat wil niet zeggen dat we niks kunnen uitwisselen.
Het punt is dat de kost voor ons hoger is dan de Denen die veel zee hebben. En de Noren die veel hydrocentrales hebben.
Ja, maar de Denen zitten ook nog altijd maar aan 40% hernieuwbaar. Hoor. Die moeten nog heel wat bijkomen om aan 100% te geraken.
Ja, jij wil dat wij dat doen. En zij kunnen het doen aan een veel lagere kost.
Ja, maar ze moeten eerst voor hun eigen aan 100% geraken voordat ze die van ons kunnen aanvullen. Ja. Denk echt dat wij zelf in gang moeten schieten om in eigen land het ook een beetje beter te doen.
Een nieuwe toekomst voor de kerncentrale van Doel. Wat zijn de voorstellen daar?
Ja, we denken dat we van die kernenergie moeten afstappen. Daar is ondertussen bijna iedereen het over eens op een aantal achterhoede gevechten na. En dan is de vraag, wat doe je met die kerncentrale? Daar werkt vandaag heel veel goed opgeleid en toegewijd personeel. Ga je dat gewoon tegen de grond gooien en is het gedaan? En dan denken wij dat we in de eerste plaats gaan we nog een heel aantal jaren die kerncentrale ook moeten afbreken terug. Dus dat wil zeggen dat het nucleair geschoold personeel dat hier daar nog een hele tijd verder aan gaan kunnen werken. In de tweede plaats denken we dat we die kerncentrale van Doel, dat is een grote ruimte die er nu ligt, met een stevige aansluiting op het elektriciteitsnet, dicht bij de Antwerpse haven, dat we die kunnen omvormen tot wat we noemen een energiehub van de toekomst. Dat we daar echt waterstof power-to-gas installaties kunnen gaan installeren. Dat we daar plaats kunnen maken om grote zonneparken te installeren. En dan op die manier eigenlijk de verbinding kunnen maken met de haven, met het waterstof. Met de stad, met elektriciteit, met het elektriciteitsnet, dat een ruimte is die daar heel goed voor neigt en dat je heel veel van het niet-nucleaire gedeelte eigenlijk kan gaan hergebruiken op die manier.
Om af te sluiten, misschien een beetje terug naar het politieke luik. Is dat dan in aanloop naar de verkiezingen van de gemeenteraad? Is er al een lijst en zo gekend?
Nee, wij zijn heel hard aan het puzzelen op dit moment. We hebben de mensen die op onze grote bevraging stonden, die ons A-team zijn, waarvan we wel kunnen zeggen dat ze een grote rol gaan spelen. Maar wij gaan in de komende weken en maanden onze lijsttrekkers voor de districten voorstellen. We zijn die puzzel op dit moment aan het leggen. En dan gaan we natuurlijk ook een top 10 van de Antwerpse gemeenteraad, die gaan we dan ook naar
buiten. Ben je hier gewoon als woordvoerder of ga je ook effectief voor de gemeenteraad
Ik ben hier nu nog als woordvoerder, maar ik ga zeker en vast opkomen. De plaats is nog niet niet helemaal bekend. De locatie ook nog niet helemaal.
Maar gemeentelijk op stadsniveau of op districtsniveau?
Dat moeten we echt nog bekijken. Ja. Heel eerlijk.
Dus de puzzel nog...
De puzzel wordt gelegd op dit moment. Het is in Antwerpen altijd heel complex, omdat je die districten en die gemeenten hebt. Je mocht niet zetelen in beide enzovoort. Ja. Dus,
Louis, had je nog een vraag? Ik kijk zo. Nee. Dan de samenwerking met Groen en zo, want dat is hier wel iets waar je natuurlijk, ik zou zeggen, samen met Groen op zou kunnen. Wordt er al wordt met hen gesproken daarover of heb je of gepolst?
Wij wachten een beetje op het klimaatplan van Groen eigenlijk. We hadden gedacht dat dat sneller zou volgen. Met het uiteenspatten van samen moeten ze natuurlijk heel hun plannen opnieuw beginnen schrijven. Maar ik ben zeer benieuwd wat dat zij in hun plannen gaan zetten. Wat me meestal stoort in de plannen van Groen is dat ze daar blijven vertrouwen op die marktwerking, terwijl we zien dat die niet werkt. En dus ik ben wel bereid om daar de discussie aan te gaan hoe dat we kunnen maken, dat we klimaatbeleid maken, dat werkt en dat ook effectief vooruitgang maakt. Want het is niet dat we in Gent en Mechelen zo heel veel vooruitgang hebben gezien de afgelopen jaren, op dat vlak ook niet.
Ik denk dat ik nog heel veel vragen vergeten ben te stellen, maar ook misschien breder dan het zuiver klimaatplan. Louis en Bert, is het een... Nee, naar het plafond te kijken.
Dus het is een mooi plafond ook, hè? Ja. Moet gezegd.
Even kijken. Met ledlampjes. Zeer energie-efficiënt.
En een recyclage van eierdozen zie ik hier ook. Dus,
ik weet niet, je kunt misschien nog eens stalen afspelen of zo.
Als je wilt, kan ik. Er zijn nog wel een aantal andere zonden uit de geschiedenis waar we het over kunnen hebben, maar dat lijkt me in het kader van het Antwerpse energieplan net iets minder relevant.
Ja, maar we horen eigenlijk PvdA weinig relatief, maar misschien volgen de media niet genoeg op.
Misschien volgen de media ons niet genoeg op.
Ja.
Nee, we hebben de grote bevraging is redelijk ver doorgedrongen, maar we merken effectief dat het moeilijk is om aan bod te komen in de media, ondanks het feit dat we in Antwerpen een van de vier grote partijen zijn, dat het toch heel moeilijk blijft om in een aantal debatprogramma's geregeld uitgenodigd te worden. Ik zie dat in de zevende dag, geloof ik, afgelopen zondag was het, dat men extreem rechts knokploegen uitnodigt om het over mei 68 te hebben, maar ondertussen geen plaats vindt om de opkomende linkse kracht in ons land aan het woord te laten. Daar stel ik mij wel serieuze vragen bij. Waarvoor dank dus om ons hier uit te nodigen, uiteraard.
Zeer graag gedaan. Tot een volgende keer, Jos Daze van TVDA over het klimaatplan en de grote bevraging.